Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document, Spe Salvi. Komende van de zin Spe Salvi Factissimus, in deze hoop zijn wij gered, uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Een encycliek geschreven door paus Benedictus XVI en gepubliceerd op 30 november 2007. Spe salvi aan de bisschoppen, priesters en diakens, religieuzen en alle christengelovigen over de christelijke hoop. Spe salvi facti sumus. In deze hoop zijn wij gered. Dat zegt de heilige Paulus tot de Romeinen en tot ons. De verlossing, het heil, is er volgens het christelijk geloof niet zonder meer. Verlossing is ons gegeven in de zin dat ons hoop geschonken is. Een betrouwbare hoop, van waaruit wij ons heden aan kunnen. Het heden, ook het moeilijke heden, kan geleefd en aanvaard worden als het naar een doel leidt en als wij zeker kunnen zijn van dat doel. Als dat doel zo groot is dat het de inspanning van de weg rechtvaardigt. Nu dringt zich meteen de vraag op: wat voor soort hoop is dit die het ons toestaat te zeggen dat vanuit die hoop, en omdat die hoop er is, wij verlost zijn? En wat voor soort zekerheid hebben wij? Hoofdstuk 1. Geloof is hoop. Voordat we onze hedendaagse vragen nagaan, moeten we eerst nog iets nauwkeuriger luisteren naar het getuigenis van de Bijbel over de hoop. Hoop is inderdaad een kernwoord van het Bijbelse geloof. Zozeer dat de woorden geloof en hoop op verschillende plaatsen verwisselbaar lijken. Zo verbindt de brief aan de Hebreeën de volle overtuiging van ons geloof, hoofdstuk 10, vers 22, en het onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, een vers later, heel nauw met elkaar. Ook waar de eerste brief van Petrus de christenen ertoe roept, altijd bereid te zijn tot verantwoording over de logos, de zin en grond van hun hoop. Hoofdstuk 3, vers 15. Betekent hoop hetzelfde als geloof? Hoezeer de gave van een betrouwbare hoop het bewustzijn van de vroege christenen bepaalde, blijkt ook waar het christelijk bestaan vergeleken wordt met het leven voor het geloof of met de situatie van de aanhangers van andere godsdiensten. Paulus herinnert de Efeziërs eraan dat zij voor hun ontmoeting met Christus zonder hoop en zonder God in de wereld waren, in het tweede hoofdstuk, vers 12 van de brief. Natuurlijk weet hij dat ze goden hadden, dat ze godsdienst hadden. Maar hun goden waren twijfelachtig geworden, en van hun tegenstrijdige mythen ging geen hoop uit. Ondanks de goden waren ze zonder God en stonden daarom in een donkere wereld voor een donkere toekomst. In nihil ab nihilo kwam sito recedimus. Hoe snel vallen wij van het niets in het niets terug? Zo luidt een grafschrift uit die tijd, waaruit onverbloemd het bewustzijn spreekt waar Paulus op zinspeelt. In diezelfde geest zegt hij tot de Thessalonicenzen: u moet niet bedroefd zijn zoals de andere mensen die geen hoop hebben. In de eerste brief, hoofdstuk 4, vers 13. Ook hier blijkt het onderscheidende van de christen dat ze toekomst hebben. Niet dat ze tot in detail zouden weten wat hun te wachten staat, maar wel weten ze over het geheel dat hun leven niet uitloopt op leegte. Pas wanneer toekomst als positieve werkelijkheid zeker is, wordt ook het heden leefbaar. Zo kunnen we nu zeggen: het christendom was niet enkel goed nieuws, een mededeling van tot dan toe onbekende inhoud. In onze hedendaagse taal, de christelijke boodschap was niet enkel informatief, maar ook performatief. Dat wil zeggen, het evangelie is niet alleen een mededeling op cognitief vlak. Het is een mededeling die feiten tot stand brengt en het leven verandert. De donkere deur van de tijd, van de toekomst, is opengebroken. Wie hoop heeft, leeft anders. Hem is een nieuw leven geschonken. Maar nu wordt de vraag dringend: waarin bestaat deze hoop, die als hoop verlossing is? Welnu, de kern van het antwoord is in de zojuist aangehaalde passage uit de brief aan de christenen van Efeze reeds aangegeven. De Efeziërs waren voor de ontmoeting met Christus zonder hoop, omdat ze zonder God in de wereld waren. God leren kennen, de ware God, dat betekent hoop ontvangen. Voor ons die van ouds met het christelijk godsbesef leven en er ongevoelig voor geworden zijn, is het bezit van de hoop die van de werkelijke ontmoeting met deze God uitgaat, nauwelijks nog waarneembaar. Een voorbeeld van een heilige uit onze tijd mag enigszins verduidelijken wat het betekent deze God voor de eerste keer en werkelijk te ontmoeten. Ik denk aan de door paus Johannes Paulus II heilig verklaarde Afrikaanse Josefina Bakita. Ze werd omstreeks, de precieze datum wist ze niet, 1869 geboren in Darfur, in Soedan. Op haar 9e werd ze door slavenhandelaren ontvoerd, tot bloedens toegeslagen en 5 maal op de slavenmarkten van Soedan verkocht. Uiteindelijk was ze als slavin in dienst van de moeder en de echtgenote van een generaal en werd daarbij dagelijks tot bloedens toe gegeeseld, waaraan ze levenslang 144 littekens overhield. In 1882 werd ze tenslotte door een Italiaanse handelaar gekocht voor de Italiaanse consul Callisto Legnani, die bij het zien van de opmars van de Mahdisten naar Italië terugkeerde. Hier leerde Bakita uiteindelijk, na de zo vreselijke meesters aan wie ze tot dan toe ondergeschikt was geweest, een heel andere meester kennen. Paron noemde ze hem in het Venetiaanse dialect dat ze nu leerde spreken, namelijk de levende God, de God van Jezus Christus. Tot dan toe had ze enkel meesters gekend die haar verachten en mishandelden, of op zijn best als een nuttige slavin beschouwden. Maar nu hoorde ze dat er een Paron boven alle meesters bestaat, de Heer van alle heren, en dat deze Heer goed is, de goedheid zelf. Ze vernam dat deze Heer ook haar kent, ook haar geschapen heeft, ja, dat hij haar lief heeft. Ook zij werd bemind, en nog wel door de hoogste Paron, voor wie alle andere meesters ook zelf maar armzalige dienstknechten zijn. Ze werd gekend en bemind en werd verwacht. Ja, deze meester had zelf het lot van het geslagen worden op zich genomen en wachtte nu aan de rechterhand van de Vader op haar. Nu had ze hoop. Niet meer slechts de kleine hoop minder vrede meesters te vinden, maar de grote hoop. Ik word definitief bemind en wat mij ook gebeurt, ik word door deze liefde verwacht. En dus is mijn leven goed. Door dit inzicht vanuit de hoop was ze verlost. Nu geen slavin meer, maar een vrij kind van God. En ze begreep wat Paulus zei toen hij de Efeziërs eraan herinnerde dat ze tevoren zonder hoop en zonder God in de wereld waren geweest. Zonder hoop, want zonder God. Daarom weigerde ze, toen men haar weer naar Sudan wilde terugbrengen, want ze was niet bereid zich nog ooit van haar Paron te laten scheiden. Op 9 januari 1890 werd ze gedoopt en gevormd en ontving de eerste heilige communie uit de handen van de patriarch van Venetië. Op 8 december 1896 legde ze in Verona de geloften af van de zusters Canossianen en heeft van toen af, naast haar werk in de sacristie en aan de kloosterpoort, getracht de missie te bevorderen, vooral tijdens verschillende reizen door Italië. De bevrijding die zij zelf door de ontmoeting met de God van Jezus Christus had ontvangen, die moest ze doorgeven. Die moest ook aan zoveel mogelijk anderen geschonken worden. De hoop die haar ten deel was gevallen en die haar verlost had, mocht ze niet voor zichzelf houden. Die moest velen, ja allen, bereiken. Hoofdstuk 2. Het begrijpen van de hoop van het geloof in het Nieuwe Testament en in de vroege kerk. Keren we nog eens terug tot de vroege kerk, alvorens ons de vraag te stellen: kan de ontmoeting met de God, die ons in Christus zijn gelaat heeft getoond en zijn hart geopend heeft, ook voor ons meer dan informatief zijn, namelijk performatief, dat we zeggen het leven omvormen, zodat wij ons verlost weten door de hoop die zij betekent? Het is niet moeilijk in te zien dat de ervaring van de kleine Afrikaanse slavin Bakita ook de ervaring is geweest van veel geslagen en tot slavendienst veroordeelde mensen in de tijd van het ontstaan van het christendom. Het christendom heeft geen sociaal-revolutionaire boodschap gebracht, zoals bijvoorbeeld die waarmee Spartacus in een bloedige strijd ten onder gegaan was. Jezus was geen Spartacus. Hij was geen vrijheidsstrijder zoals Barabbas of Bar Kokhba. Wat Jezus, die zelf aan het kruis gestorven was, gebracht had, was iets helemaal anders. De ontmoeting met de Heer van alle heren. De ontmoeting met de levende God. En aldus de ontmoeting met een hoop die sterker was dan het lijden van de slavernij. En daarom van binnenuit het leven en de wereld omvormde. Wat nieuw geworden was, wordt het duidelijkst in de brieven van de heilige Paulus aan Filemon. Dit is een zeer persoonlijke brief die Paulus in de gevangenis schrijft. En de weggelopen slaaf Onesimus voor zijn heer, de genoemde Filemon, meegeeft. Ja, Paulus stuurt de naar hem gevluchte slaaf terug naar zijn heer. Niet bevelend, maar vragend. We horen het in de brief, vers 10 tot 16. Mijn verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis heb verwekt. Ik bedoel Onesimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weggeweest, dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen, nu niet langer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. Mensen die qua burgerlijke status als heren en slaven tegenover elkaar staan, zijn als leden van de ene kerk voor elkaar broeders en zusters geworden. Zo spraken de christenen elkaar aan. Ze waren door het doopsel opnieuw geboren, met dezelfde geest doordrenkt, en ontvingen naast elkaar en met elkaar het lichaam van de Heer. En dat veranderde. Ook wanneer de uiterlijke structuren gelijk bleven, de samenleving van binnenuit. Wanneer de brief aan de Hebreeën erover spreekt dat de christenen hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomstige zoeken, dan betekent dat alles behalve vertroosting in de toekomst. De huidige samenleving wordt door de christenen als oneigenlijke samenleving onderkend. Zij behoren tot een nieuwe samenleving, waarnaar ze met elkaar onderweg zijn en waarop gedurende die tocht reeds geanticipeerd wordt. Wij moeten er nog een ander gezichtspunt bij nemen. De eerste brief van de christenen van Korinthe, meer bepaald hoofdstuk 1, versen 18 tot 31, laat ons zien dat een groot gedeelte van de eerste christenen tot de onderste sociale lagen behoorde en juist daarom toegankelijk was voor de nieuwe hoop, zoals we aan het voorbeeld van Bakita hebben gezien. Maar toch zijn er ook vanaf het begin bekeringen geweest in de aristocratische en de ontwikkelde lagen. Want juist ook zij leefden zonder hoop en zonder God in de wereld. De mythe had zijn geloofwaardigheid verloren. De Romeinse staatsgodsdienst was tot louter ceremonieel verstart, dat gewetensvol werd uitgevoerd, maar enkel nog politieke godsdienst was. De filosofische verlichting had de goden naar het gebied van het onwerkelijke verwezen. Het goddelijke werd op verschillende manieren in de kosmische machten gezien, maar een god tot wie men kon bidden was er niet. Paulus schildert de werkelijke problematiek van de toenmalige godsdienst heel treffend wanneer hij het leven volgens Christus stelt tegenover een leven volgens de elementen van het heelal. In dit verband kan een tekst van de heilige Gregorius van Nazianze verhelderend zijn. Hij zegt dat op het moment dat de door de ster geleide wijzen de nieuwe koning Christus aanbaden, het einde gekomen was van de astrologie, daar de sterren nu de door Christus bepaalde baan volgen. Inderdaad wordt in deze scène het wereldbeeld van toen omgedraaid, dat op een andere wijze ook vandaag de dag weer bepalend is. Niet de elementen van het heelal, de wetten van de materie, heersen uiteindelijk over de wereld en over de mensen. Maar een persoonlijke God heerst over de sterren, dat wil zeggen over het heelal. Niet de wetten van de materie en de evolutie vormen de laatste instantie, maar verstand, wil, liefde, een persoon. En wanneer wij die persoon kennen, die persoon ons kent, dan is werkelijk de onverbiddelijke macht van de materiële ordening niet langer het laatste. Dan zijn wij geen slaven van het heelal en van zijn wetten. Dan zijn wij vrij. Een dergelijk bewustzijn heeft de zoekende en zuivere geesten van de oudheid bepaald. De hemel is niet leeg. Het leven is niet louter een product van de wetten en van het toeval van de materie, maar in alles en tegelijk ook boven alles staat een persoonlijke wil, staat geest, die zich in Jezus als liefde heeft geopenbaard. De vroeg-christelijke sarcofagen brengen dit inzicht in beeld. In het aangezicht van de dood, wanneer de vraag naar de zin van het leven onontkoombaar wordt. De gestalte van Christus wordt op de vroege sarcofagen vooral op twee manieren uitgelegd. Als filosoof en als herder. Onder filosofie verstond men destijds in het algemeen niet een moeilijke academische discipline, zoals zij zich tegenwoordig presenteert. De filosoof was veel meer degene die de wezenlijke kunst wist te onderwijzen. De kunst op de juiste wijze mens te zijn. De kunst te leven en te sterven. De mensen hadden zich overigens allang gerealiseerd dat veel van diegenen die als filosofen, als levensleraren rondliepen, slechts charlatans waren, die met hun woorden geld verdienden en over het ware leven helemaal niets te melden hadden. Des te meer zocht men naar de ware filosoof, die werkelijk de weg ten leven kon wijzen. Aan het einde van de derde eeuw komen we voor het eerst in Rome op een kindersarcofaag in verband met de opwekking van Lazarus, de gestalte in Christus tegen als de ware filosoof, die in de ene hand het evangelie, in de ander de reisstaf van de filosoof houdt. Met zijn staf overwint hij de dood. Het evangelie brengt de waarheid, waarnaar de rondtrekkende filosofen tevergeefs gezocht hebben. In dit beeld, dat zich daarna lange tijd in de sarcofagenkunst gehandhaafd heeft, wordt aanschouwelijk wat zowel ontwikkelde als eenvoudige mensen in Christus vonden. Hij zegt ons wie de mens werkelijk is en wat hij moet doen om waarachtig mens te zijn. Hij wijst ons de weg en deze weg is de waarheid. Hij zelf is beide en daarom ook het leven, waar wij allen naar uitzien. Hij wijst ook de weg over de dood heen. Alleen wie dat kan, is een werkelijke leermeester van het leven. Hetzelfde wordt aanschouwelijk in het beeld van de herder. Zoals bij het beeld van de filosoof, kon de vroege kerk ook bij de gestalte van de herder aanknopen aan bestaande voorbeelden van de Romeinse kunst. De herder was daar doorgaans uitdrukking van het opgewekte en eenvoudig leven, waar de mensen in de chaos van de grote stad hartstochtelijk naar verlangden. Nu werd het beeld vanuit een nieuwe achtergrond gelezen, die het een diepere inhoud gaf. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uit Psalm 23. De werkelijke herder is degene die ook de weg door het dal van de dood kent, die op de weg van de laatste eenzaamheid, waar niemand mij kan begeleiden, met mij gaat en mij er doorheen voert. Hij heeft haar zelf doorschreden. Die weg is neergedaald ter helle, heeft de dood overwonnen en is weergekeerd om ons nu te begeleiden en ons de zekerheid te geven dat er samen met hem een weg is die er doorheen voert. Dit bewustzijn dat er iemand is die mij ook in de dood begeleidt en met zijn stok en herderstaf moed en vertrouwen geeft, zodat ik geen onheil hoef te vrezen. Dit was de nieuwe hoop die over het leven van de gelovigen opging. Wij moeten nog een keer terugkeren naar het Nieuwe Testament. In het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën staat een soort definitie die het geloof nauw verweeft met de hoop. Over het centrale woord van deze zin is sinds de Reformatie een strijd onder exegeten ontstaan, waarbij zich in de jongste tijd weer een uitweg tot een gemeenschappelijk verstaan schijnt te openen. Ik laat dit centrale woord om te beginnen onvertaald. Dan luidt de zin: het geloof is hypostase van hetgeen wij verhopen, het bewijs van zaken die men niet ziet. Voor de kerkvaders en voor de theologen van de middeleeuwen was het duidelijk dat het Griekse woord hypostasis in het Latijn met substantia moet worden vertaald. Zo luidt dan ook de in de oude kerk ontstane Latijnse vertaling van de tekst: Est autem fides sperendarum substantia rerum argumentum non apparentium. Het geloof is de substantie van zaken die men verhoopt, bewijs voor wat niet zichtbaar is. Thomas van Aquino, die zich bedient van de terminologie van de filosofische traditie waarin hij staat, legt dat als volgt uit. Het geloof is een habitus, dat wil zeggen een duurzame gesteldheid van de geest, waardoor het eeuwig leven in ons begint en die de reden ertoe brengt in te stemmen met wat zij niet ziet. Het begrip substantie wordt dus in die richting gemodificeerd dat in ons door het geloof op beginnende wijze, we zouden kunnen zeggen in de kiem, dus naar zijn substantie, datgene er al is waarop wij hopen, het volledige werkelijke leven. En juist daarom, omdat de zaak zelf er al is, geeft deze aanwezigheid van het komende ook zekerheid. Dit komende is nog niet in de uiterlijke wereld te zien. Het verschijnt niet. Maar omdat wij het als beginnende en dynamische werkelijkheid in ons dragen, ontstaat nu reeds inzicht. Luther, die voor de brief aan de Hebreeën nu niet bepaald een bijzondere sympathie had, kon met het begrip substantie in verband met zijn kijk op het geloof niets beginnen. Daarom heeft hij het woord hypostase, substantie, niet in de objectieve zin, in ons aanwezige werkelijkheid, maar in de subjectieve zin, als uitdrukking van een houding, begrepen. En dan natuurlijk ook het woord argumentum als overtuiging van het subject moeten verstaan. Deze uitleg heeft zich, in ieder geval in Duitsland, in de 20e eeuw ook in de katholieke exegese doorgezet, zodat de door de bisschoppen goedgekeurde Einheitsübersetzung of de ecumenische vertaling van het Nieuwe Testament schrijft: Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von dem, was man nicht sieht. Geloof echter is vaststaan in datgene wat men verhoopt, overtuigd zijn van datgene wat men niet ziet. En op zich is dit niet onjuist, maar het beantwoordt niet aan de zin van de tekst. Want het gebruikte Griekse woord elenkos heeft niet de subjectieve betekenis van overtuiging, maar de objectieve waarde van bewijs. Daarom is de nieuwere protestantse exegese terecht tot een andere opvatting gekomen. Het kan nu niet meer worden betwijfeld dat deze klassiek geworden protestantse uitleg onhoudbaar is. Het geloof is niet slechts een persoonlijk aanstappen richting het komende dat nog helemaal uitstaat. Het schenkt ons iets. Het schenkt ons nu al iets van de verwachte werkelijkheid, en deze aanwezige werkelijkheid is het die voor ons een bewijs wordt van datgene wat niet te zien is. Het trekt toekomst in het heden binnen, zodat zij niet meer het loutere nog niet is. Dat die toekomst er is, verandert het heden. Het heden wordt door het toekomstige aangeraakt, en zo loopt het komende over in het hier en nu, en het hier en nu in het komende. Deze uitleg wordt nog versterkt en naar de praktijk uitgebreid wanneer we het 34ste vers van het 10e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën bekijken, dat in een taalkundig en inhoudelijk verband staat met deze definitie van het hopende geloof, ja, deze voorbereid. De schrijver spreekt hier tot gelovigen die de vervolging hebben ervaren en zegt aan hen: ge zijt solidair gebleven met hen die gearresteerd waren. Ge hebt zelfs blijmoedig verdragen dat men uw bezittingen in beslag nam. Hypargonton, in de Vulgaatvertaling, bonorum. Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat meer waard is en nooit verloren gaat. In het Grieks hyparxin, in de Vulgaatvertaling substantiam. De hyparconta zijn het bezit, datgene wat in het aardse leven het levensonderhoud, de basis, de substantie van het leven vormt waarop men zich verlaat. Deze substantie, deze normale zekerstelling van het leven, is de christenen in de vervolging ontnomen. Ze verdroegen dat omdat ze deze materiële substantie toch al als betrekkelijk beschouwden. Ze konden die loslaten omdat ze nu een betere basis voor hun bestaan gevonden hadden. Eén die blijft en die niemand een mens ontnemen kan. De dwarsverbinding tussen deze beide vormen van substantie, van onderhoud en materiële basis naar het woord van het geloof als basis, als substantie die blijft, valt op. Het geloof geeft het leven een nieuwe basis, een nieuw fundament waarop de mens staat, en daarmee wordt het gewone fundament, de betrouwbaarheid van het materiële inkomen, gerelativeerd. Er ontstaat een nieuwe vrijheid met betrekking tot dit slechts schijnbaar dragende levensfundament, waarvan de normale betekenis natuurlijk niet ontkend wordt. Deze nieuwe vrijheid, dit weet hebben van de nieuwe substantie die ons geschonken is, heeft zich niet slechts in het martelaarschap getoond, waarbij mensen de almacht van de ideologie en haar politieke organen hebben weerstaan, en zo met hun dood de wereld vernieuwd hebben. Zij heeft zich bovenal getoond in de grote onthechting van de monniken uit de oudheid tot aan Franciscus van Assisi en tot aan de mensen van onze tijd toe, die in de hedendaagse religieuze bewegingen alles hebben achtergelaten omwille van Christus, om mensen het geloof en de liefde van Christus te brengen, om mensen die naar lichaam en ziel lijden bij te staan. Daar heeft de nieuwe substantie zich werkelijk als substantie bewezen. Is uit de hoop van deze door Christus aangeraakte mensen hoop ontstaan voor anderen, die in het donker en zonder hoop leefden. En daar is gebleken dat dit nieuwe leven werkelijk substantie heeft en substantie is die voor anderen leven mogelijk maakt. Voor ons die naar deze mensen kijken, is hun handelen en leven inderdaad een bewijs dat het komende, de belofte van Christus, niet alleen verwachting, maar werkelijke tegenwoordigheid is. Dat hij werkelijk de filosoof en de herder is, die ons laat zien wat en waar het leven is. Om deze beschouwing over de beide wijzen van substantie, hypostasis en hyparchonta, en de beide levenswijzen die daarmee uitgedrukt zijn, dieper te begrijpen, moeten we nog twee erbij horende woorden kort overdenken, die in het 10e hoofdstuk staan van de brief aan de Hebreeën. Het gaat om de woorden hypomonij, uit het 10e hoofdstuk vers 36, en hypostolij, uit hetzelfde hoofdstuk vers 39. Hypomonij wordt gewoonlijk vertaald met geduld, uithoudingsvermogen, standhouden. Dit kunnen wachten in het geduldig verdragen van de beproeving, is noodzakelijk voor de gelovige, opdat hij de belofte binnenhaalt. In de vroeg-Joodse vroomheid is dit woord uitdrukkelijk gebruikt voor het wachten op God, dat kenmerkend is voor Israël. Voor het uithouden bij God vanuit de zekerheid van het verbond in een wereld die God weerspreekt. Het betekent zo geleefde hoop, leven vanuit de zekerheid van de hoop. In het Nieuwe Testament krijgt dit wachten op God, dit aan Gods zijde staan, een nieuwe betekenis. God heeft zich in Christus laten zien. Hij heeft ons de substantie van het komende reeds meegedeeld, en zo krijgt het wachten op God een nieuwe zekerheid. Het is wachten op het komende, vanuit een reeds geschonken aanwezigheid. Het is wachten in de aanwezigheid van Christus, met de aanwezige Christus, op de voltooiing van zijn lichaam, op zijn definitieve komst. Het woord hypostolij daarentegen betekent het zich terugtrekken, waarbij men het niet aandurft open en vrij de misschien gevaarlijke waarheid te zeggen. Dit zich verstoppen voor de mensen vanuit een geest van vreesachtigheid jegens hen leidt ertoe dat men verloren gaat. God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Zo karakteriseert daarentegen de tweede brief aan Timotheus met een mooi woord de grondhouding van de christen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Spe Salvi, In hoop zijn wij gered, over de christelijke hoop, geschreven door paus Benedictus de 16e en gepubliceerd op 30 november 2007. Een volgende keer gaan wij verder met het derde hoofdstuk, Eeuwig leven, wat is dat? En dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op dit programma. Van harte dank en graag tot een volgende keer.